Ik ben blij dat ik weer hier mag zijn bij u. En ja, als je dan verwelkomd wordt, onder andere met zo'n geweldig lied van die kinderen. Ja, dat lied kennen wij dan van de katapulters die dan het podium opspringen en het lied zingen voor ons als we met de tien dagen bezig zijn. Maar waarom zeg ik dat nu? Als je in andere gemeenten komt, voor mij is het pas de tweede keer dat ik hier ben. Dan zijn er soms liederen, het openingslied hier, wat ik een mooi lied vond, maar ik moest er wel aan wennen. Ik kende het lied niet. Maar toen gingen we het lied Heilig, Heilig, Heilig zingen. En ja, dat was het voor mij helemaal. Dus daarom zeg ik het ook. Ik wil aan de muzikanten vragen straks, als ik klaar ben met mijn boodschap, dat jullie het podium opkomen. Maar dat lijkt me een geweldig lied om dat ook weer, om daarmee af te sluiten. Dat brengt je zo in de aanwezigheid van de Heer. Ja, en laten we eerlijk zijn, daar gaat het om. De vorige keer toen ik hier was, heb ik daar ook met u over gesproken. Gebed en intimiteit aan de hand van David. Toen David het moeilijk had, ze hem zelfs wilde stenigen. Dan zegt de Bijbel, maar David sterkte zich in de Heere zijn God. En ja, ik wil daar in deze tweede boodschap weer op verder gaan. Omdat dat het allerbelangrijkste is. En terwijl ik daar even zat in de aanbidding, ik denk ik kan dadelijk nog genoeg staan, laat ik maar eventjes zitten. En toen kwam ook weer heel wat anders in mijn gedachten. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar als je kijkt op dit moment naar kerkelijk Nederland en je ziet wat er over ons uitgestrooid gaat worden. Er is nu weer zo'n gedachtegang van het Oude Testament is een boek, is niet het woord van God. Het woord van God begint pas bij Jezus in het Nieuwe Testament. En wat is het dan belangrijk voor ons, voor jonge mensen, maar ook voor ons ouderen, om heel dicht bij God te blijven. Want het gaat zo geniepig, het gaat stukje bij beetje. Weet je, het is niet zo ineens dat ze de hele boel wegflatsen. Nee, ze pakken uit het Oude Testament datgene wat ze uitkomt en datgene wat ze niet uitkomt, dat stoppen ze weg. Dat is dan niet meer belangrijk, dat is dan niet meer het woord van God, dat is een boek. Of wat je de laatste maanden ook al over je heen ziet komen, dat er van die beweringen zijn dat er geen hel is. Terwijl de Heer Jezus het een paar keer heeft over de hel. Maar weet u, we zitten in een christendom waarin we alleen maar datgene willen hebben wat goed voelt. Waar we denken gelukkig mee te zijn. En al die andere aspecten van het woord van God, die heiligheid van God, en daarom was ik ook zo blij met dat lied, die heiligheid van God, daar hebben we het niet meer over. We pakken alles uit het Oude Testament, het woord van God, niet een boek, het woord van God. We pakken daaruit wat wij denken dat belangrijk is. Maar in de intimiteit met God, en ook deze ochtend wil ik het daarover hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is onze bescherming. En God heeft maar één doel met uw leven. En dat is om u bij hem in de hemel te hebben. Daarom kan het ook gebeuren dat er dingen in uw leven plaatsvinden waar u misschien niet eens mee geholpen wordt. Terwijl u denkt, nou maar God, maar waarom helpt u mij dan niet? Dat zien we ook met de 10 dagen bidden en vasten. En u weet, ik ben hier uitgenodigd omdat mensen mij kenden van de 10 dagen bidden en vasten. En daar kom ik ook die dingen tegen. Dan sommige mensen die worden zo geweldig door God geholpen. En anderen worden niet door God geholpen. En ik heb daar het antwoord niet op. Het enige wat ik altijd tegen de mensen zeg. Mensen, waar het om gaat bij God. Is niet of ons leven hier op deze aarde nou allemaal zo vlekkeloos en zo geweldig gaat verlopen. Waar het God om gaat is dat u bij hem in de hemel komt. Hij verlangt zo ontzettend veel naar u, dat dat zijn enige doel is. Want die paar jaar op deze aarde, 70, 80, 90 jaar, op de eeuwigheid is het helemaal niks. En God wil u voor eeuwig bij hem hebben. En wat Mike Bickle ook zegt, we zullen de eeuwigheid nodig hebben om maar een klein beetje het pootje te baden in de heerlijkheid van zijn liefde. En dat is wat God wil. God wil zoveel met u en met mij. En als het dan op deze aarde wat anders gaat dan wij denken of hopen of verwachten, laten we dan de rust proberen te vinden door het te zoeken bij hem. En dan kom je weer uit bij gebed, intimiteit. En in die intimiteit het zoeken naar het plan van God met uw leven. En daar wil ik het vanochtend met u over hebben. En dan wil ik eerst even beginnen, omdat ik ook weet dat u een beetje uit een problematische achtergrond komt in deze gemeente. En ik werd van de week gebeld of ik ook in een andere gemeente wat wilde komen vertellen over bidden en vasten, want daar waren de oudsten opgestapt. En toen ben ik daar eens mee aan het denken geslagen. En wil ik toch even, voordat ik begin met mijn boodschap, even wat met u delen. En dan wil ik u meenemen naar Exodus 33 vers 7. Exodus 33 vers 7. Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op, die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na, tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was, daalde de wolkkolom neer en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Mozes sprak daar zoals mensen met elkaar spraken met God. En dat is ook de bedoeling van God met u en met mij. Dat is wat God graag wil. En daar is tijd voor nodig. Daarvoor moet je hem zoeken. Mozes deed dat door buiten de legerplaats zo'n ontmoetingstent te creëren. En het is dan ook zo goed dat wij ook zo'n plek hebben waar we God kunnen ontmoeten. Maar van Jozua wordt gezegd, als Mozes er wel eens uitging om weer het legerkamp in te gaan, Jozua deed dat niet. Jozua bleef in die ontmoetingstent. Hij ging die tent niet uit. Jozua werd getraind om een man van gebed te worden. Hij moest ook een groot werk voor God gaan doen. En daar moest hij voor getraind worden. En we kennen allemaal dat geweldige verhaal als dan Mozes overlijdt en Jozua met het volk de Jordaan over mag gaan om het land Kanaan te gaan veroveren. Logisch dat God daar een man voor zoekt, of een vrouw, maar in dit geval een man voor zoekt, die een man van gebed is. Want dat is de enige manier om de overwinningen te behalen. Er is geen andere manier, lieve broers en zussen. Ook in uw persoonlijk leven, maar ook in de gemeente. Er is geen andere manier. De oplossingen zijn alleen maar te vinden door het antwoord van God op de vragen te krijgen waar je mee zit, ook als gemeente. En Jozua die ging de Jordaan over en we kennen allemaal het geweldige verhaal als hij ook die engel ontmoet en hoe hij dan ook Jericho mocht veroveren. En dat boven bidden, boven denken, boven natuurlijk, een hele bijzondere manier. En daarna even naar Ai, een klein dorpje. Nou, daar was dan ongehoorzaamheid gebeurd. Achan, die had wat gestolen. Die had wat goud en wat zilver en een mooi kleed gepakt en onder zijn tent verborgen. En daardoor ging het helemaal fout met Ai. Gelukkig herstelde God dat weer. En ze veroverde Ai. Maar de volken daaromheen, die werden heel erg bang. En toen was er een volkje, de Giwieten. En deze Giwieten, die dachten, wat moeten wij nou doen? Dat betekent dadelijk ook bij ons allemaal het hoofd eraf. Wat kunnen wij doen? En toen hebben zij een spelletje gespeeld, deze Giwieten. Die zijn hebben oud brood gepakt en oude kleren gepakt en oude leren tassen gepakt. En gingen net doen alsof ze van een heel ver land kwamen om aan Jozua te vragen, wil je ons alsjeblieft helpen? Wij zijn uit een heel ver land gekomen en dan moet u even met me mee naar Jozua. Jozua 9. Daar lees je dat hele plan van deze Giwieten. En ze kregen het voor elkaar. Omdat ze uit een ver land kwamen, dat logen ze natuurlijk. Maar Jozua die geloofde dat en die zei, oké, wij zullen jullie niet ombrengen, jullie zullen we sparen. Maar dan staat er zo heel verdrietig, en dat lees je dan in vers 14 van Jozua 9. De stamhoofden van Israël namen toen wat van de proviant aan. Maar ze verzuimden de Heer om raad te vragen. Ze verzuimden de Heer om raad te vragen. En gebeurt dat ook niet heel erg veel in ons leven en ook in het gemeenteleven? Ik heb het nu over het gemeenteleven in het algemeen in Nederland. Dat we beslissingen gaan nemen op verstand, op management, op organisatie, op hele goede dingen. We zijn heel erg dankbaar voor management, we zijn heel erg dankbaar voor organisatie. Dat is allemaal prachtig. Maar de enige goede reden om beslissingen te nemen is om te luisteren naar de stem van God. Dat God ons leiding gaat geven. En we moeten dan eerlijk onderkennen, daar is tijd voor nodig. En we leven in een magnetron, in een microwave, hoe zeg je dat, maatschappij. Het moet allemaal vlug. We moeten beslissingen nemen, dit moet gedaan worden, dat moet gedaan worden. En we denken dat we het goed weten door maar met ons verstand de beslissingen te nemen. Dat deed ook hier Jozua, die dacht, oh, dat is wel goed, deze mensen komen uit een fel land, dus ik zal ze ontzien, ik zal ze niet een kopje kleiner maken. Maar ze verzuimden om de Heer te raadplegen. Nou, gelukkig kon Jozua het oplossen hierdoor ze dan te gaan gebruiken als waterdragers en houthakkers. Maar dat klopt natuurlijk niet. En wij staan weer misschien aan een heel nieuw begin, een fase van je leven. En ik vind dat zo mooi bij God. Het is iedere dag weer opnieuw een nieuwe fase in je leven dat je met God mag beginnen. Ik heb een beetje moeite met al die mensen, ook bijvoorbeeld met de vervulling met de Heilige Geest. Je hebt van die mensen, als je dan ze vraagt, bent u vervuld met de Heilige Geest? Dan zeggen ze, ja, 33 jaar geleden, en toen gebeurde het. Maar als je dan aan ze vraagt, maar hoe is het nu? Hoe werken die gaven nu, waar u mee gedoopt bent, 33 jaar geleden? Dan is het ineens een heel ander verhaal, terwijl het met God en je bekering is dagelijks je willen toewijden aan hem. Dagelijks met hem bezig te willen zijn. En als je in het boek Handelingen kijkt, dat is zo geweldig in het begin. Daar werd wat gebeden door deze mannen en vrouwen van God, dat ze bij elkaar waren. En ze baden en ze baden en er gebeurden geweldige dingen. Het waren echt mannen en vrouwen van gebed. God had ze ook de opdracht gegeven met Pinksteren. Beginnend met Hemelvaartsdag, toen de Heer Jezus die zei, blijf in Jeruzalem, blijf wachten tot de kracht van de Heilige Geest over je komt. Het waren mannen en vrouwen van gebed. En toen kwamen ze tot de conclusie dat, ja, Judas was weggevallen. Maar hoe ga je dat dan oplossen? Wie moet je dan ter vervanging van Judas gaan kiezen? En dat werd van de week zo ineens. Ik moet eerlijk zeggen, als ik in het verleden las hoe dat gebeurde, dat vond ik maar een heel onheilig gedoe. Die gingen een klein luciferhoutje en een groot luciferhoutje. Nou, of een groot steentje of een klein steentje. Wie wordt het? Dat vond ik zo onheilig. Dat vond ik een beetje bij kaartspelen horen en zo. Ik denk, nou. Maar dat was super geestelijk. Want deze mannen en vrouwen, die wisten niet. Ze hadden er twee. Ze dachten, één van die twee die zal het worden. Maar welke van die twee? Omdat het voor ons soms zo moeilijk is om de juiste beslissingen te nemen. Want wij gaan zo vaak op het gevoel af. Wij gaan zo vaak op mensen af. Dan zien we ze. Wij zien wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. En het is zo super geestelijk om de juiste man te kiezen die de plaats van Judas in mocht nemen, werd geloot. Omdat alleen God wist wie hij daarvoor wilde hebben. In dit geval werd het dan Matthias en niet Barnabas. Ik wil er alleen mee aangeven dat moet eigenlijk ons leven worden, weet je? Want anders gaan we fouten maken. Wat ik vorige keer ook heb gezegd. We zijn allemaal mensen die pijn hebben geleden. En dan gaat het niet om die pijn. Je hoeft ook niet te gaan zitten wroeten van waar zit die pijn bij mij? In je relatie met Jezus, in de stille tijd met hem, in het praten met hem. Het vragen aan hem. De Heilige Geest, wilt u mij laten zien wat er bij mij zou kunnen schorten? Wat er bij mij aan de hand zou kunnen zijn? Ga je het vanzelf al ontdekken, want God komt daar wel mee klaar. God wil wel. Alleen wij moeten ervoor openstaan en bereid zijn om hem toe te laten. En dat was ook de bedoeling van 1 Korinthe 13. God wil zo graag dat wij nederig zijn. Zijn grootste wens is dat u nederig bent. De nederigen geeft hij genade. Hij wil zo graag dat we nederig zijn. En wat maakt het dan ook uit wat anderen daarvan vinden of denken. Maar in die relatie met hem. Heer, als ik dat dan lees wat liefde betekent. Wat moet ik daarmee doen? Hoe mag ik daarmee omgaan? Hoe wilt u dat ik opereer? Hoe wilt u dat ik uw discipel ben? En dat is weer vanuit die intimiteit, vanuit die relatie. Ja, en daar valt of staat alles mee. Lieve mensen, daar valt of staat. Wat je probleem ook is, hoe groot de pijn ook is, of waar je ook doorheen gaat met ziekte of welke dingen je in je leven ook meemaakt. Kom je weer bij hem terecht, dan is daar de oplossing van al je problemen. Of het nu de gemeente is, of dat het nu je persoonlijke leven is, of dat het nu je gezin is, of dat het nu je huwelijk is, of wat dan ook. Maar als je weer bij hem te raden gaat en hem de kans geeft om tot je te spreken, want dat is vaak het probleem wat we doen. Het probleem is vaak dat met de 10 dagen bidden en vasten, vooral in de beginperiode toen ik Herman Boon daarbij mocht helpen. Herman Boon is een man die gewoon, ja, die gaven die heeft hij, dan denk ik wel eens, joh Herman. Maar dan zegt hij, nou, wees stil of zoek een plekje of ga lekker zitten, wat dan ook. Maar dan gaan we helemaal stil zijn voor de Heer. En heel veel mensen kunnen daar helemaal niet tegen. Je ziet ze ook onrustig worden. Er zijn ook een aantal mensen die dan een geweldige ontmoeting hebben met de Heer. Maar dat is een spanningsveld waarin we zitten. We zijn zo geneigd om iedere keer, ja, dat wachten op God, dat spreken. Niet alleen het spreken van ons uit naar hem toe, maar hem te laten spreken. Dat zijn we door die magnetroncultuur zijn we waarschijnlijk ook helemaal kwijtgeraakt. Die tijd die hebben we niet meer. Maar die is zo essentieel en zo geweldig belangrijk. We kunnen eigenlijk niet meer zonder ons. Nou, toen in het begin, toen dacht ik, ik sprak toen regelmatig in Nepal, gaf ik les aan jonge mensen. Ik denk, weet je wat, dan ga ik ook deze jonge mensen eens leren. Nou, dat was me een klus. Want dan zei ik, zoek nou in een kerkje gaf ik dan les. En zei, zoek nou een lekker plekje in de kerk. Ga er lekker stil met de Heer. Alleen maar stil zijn. Verder niks. Nou, dat duurde nog geen 2 minuten. Of ze begonnen allemaal weer in tongen te bidden of wat dan ook. Maar ze begonnen allemaal weer. Want dat zijn we zo gewend, dat zijn we zo geneigd. Terwijl God aan ons vraagt om alsjeblieft bij hem in die stilte te komen. Zodat hij ook tot ons kan spreken. Weliswaar dan in die overgave. Dat we wel tegen hem gezegd hebben, Heer, wat u dan ook gaat zeggen, dat wil ik gaan doen. Want anders kan God niet spreken. Waarom spreekt God vaak niet? Omdat we hebben gezegd, God, u mag spreken tot hier en niet verder. U mag tot mij spreken, maar u moet niet te gekke dingen gaan zeggen. Ik moet niet naar een ander toe gaan om vergeving te vragen of wat of die dingen. Want die ander die was fout, niet ik. En allemaal zo die beperkingen die we dan opbouwen. En we missen zoveel van ons leven. We missen zoveel van het gemeente van de Heer Jezus zijn. Nou, en ik wil u dan meenemen vanochtend. En mensen die de 10 dagen bidden vasten hebben meegemaakt, die weten het. Ik ben helemaal verliefd geworden op het boek Hooglied. En daar wil ik wat uit gaan delen deze ochtend, wat belangrijk is voor u persoonlijk, altijd persoonlijk, maar ook als gemeente. En dan neem ik u mee naar Hooglied. En dat kunt u heel erg makkelijk vinden. Het staat voor Jesaja. Jesaja laat zich wat makkelijker vinden dan Hooglied. Een van de grote profeten, maar het boek ervoor is Hooglied. En ik wil u aan de hand van Hooglied een paar dingen duidelijk maken. En wat ik ook nog eventjes wil zeggen, de mensen die maken daar vaak, ja, hebben daar vaak geen erg in, maar die zijn dan op zoek naar de waarheid. Maar de waarheid is niet een dogma. De waarheid is ook niet een leerstelling. De waarheid is een persoon. En zijn naam is Jezus. En als je dat goed gaat zien, dan kunnen er zoveel fouten voorkomen worden. En dat vind je ook terug in het boek Hooglied. Ik vond vroeger het boek Hooglied een vreselijk boek. Ik wist er totaal geen raad mee. Ik snapte er helemaal niks van. Ik heb ook tegen God gezegd: God, ik begrijp van het boek helemaal niks. Waarom kunt u het niet gewoon zeggen? Waarom altijd met die hele moeilijke dingen waarvan ik helemaal niet begrijp wat u er nou mee bedoelt? En dan probeerde ik het wel eens wat in te lezen, want ik had een schema dat ik ieder jaar door de hele Bijbel heen las. En dan kwam ik natuurlijk ook Hooglied tegen, dus ik las het wel, maar ik snapte er nooit van. Ik denk, nou, wie spreekt daar nu? Is het nu de bruid? Is het de bruidegom? En dan al die symboliek die erin zit. Ik fietste er gewoon doorheen. Nou had ik het maar weer gehad. En nou ja, volgend jaar kwam ik het wel weer tegen. Totdat ik een keer op een nachtbid stond ergens was. En daar was iemand die ging wat vertellen uit Hooglied. En dat sprak mij zo geweldig aan. Ik denk, hé, daar wil ik meer van weten. Maar ik ging weer in mijn buik. En ik kwam, ik denk, ja, wie is nou de bruid? En wie is nou de bruidegom? Wat? En toen kreeg ik als verjaardagscadeau kreeg ik deze Bijbel, de NBV. En ik vind de NBV niet een sterke Bijbel. Hij is modern Nederlands, daarom gebruik ik hem ook. Maar Hooglied vond ik zo mooi. Misschien klopt het niet helemaal wat er staat in Hooglied. Daar kom ik dadelijk nog wel op terug. Maar er staan kopjes boven. Er staat boven wie zij is en wie hij is. En dat veranderde voor mij zo ontzettend veel. Nou, toen ben ik erin gedoken en ik moet u eerlijk zeggen, Ik, vanaf mijn bekering houd ik van de bruidegom. Maar toen ik Hooglied ging leren kennen, oh, toen ging ik ook zo van de bruid houden. Ik kreeg die bruid lief. Weet je wat ik ontdekte? Die bruid, dat was ik. Die fouten die ze maakt, haar strijd, haar verlangen naar de bruidegom, maar ook de fouten, het er weer bij laten zitten. Dat kwam ik helemaal tegen in dat boek Hooglied. En dat sprak mij zo geweldig aan. Ik denk, nou, daar wil ik meer van weten. Nou, daar ben ik ingedoken. En er is prachtige literatuur over. Ik heb ook anderen geraad met Mike Bickle. Het is geweldig. Er is ontzettend veel literatuur. Mike Bickle heeft 10 jaar gestudeerd over het boek Hooglied. Nou, die heeft prachtig materiaal. En voor degenen die dat willen, dat wil ik echt zeggen. Als je prachtig materiaal wil hebben in het Nederlands, moet je even een pennetje pakken. www.hefzibah.nl. Dat is in het Nederlands. Dat is prachtig materiaal over het boek Hooglied. Heel uitgebreid. Heel uitgebreid. Daar kun je wel 30 jaar op studeren. www.hefzibah.nl. Dat is een man, Gerrit de Jong uit Kampen. Die is ook naar Mike Bickle geweest. En die is daar zo gezegend. En die is al het materiaal gaan vertalen van Mike Bickle. Prachtig materiaal. Dus als je veel over... Het kost niks. Je kan het zo allemaal gratis downloaden. Afdrukken. Ook Mike Bickle. Al het materiaal van Mike Bickle. Alles. Zelfs zijn boeken. Kun je allemaal downloaden. Het gaat erom dat we verder gaan met datgene wat God ons heeft gegeven. Nou, God heeft ons Hooglied gegeven. Dat heeft hij. Het is een boek in het Oude Testament. Het is dus bedoeld voor het volk Israël. Het laat zien hoe God houdt van Israël. En dat dat nooit, maar dan ook nooit ophoudt. God blijft de bruid liefhebben. Zo blijft hij ook het volk van God, het volk van Israël, liefhebben. De belofte aan Abraham, die gelde ook nog in 2013. En wat nou zo geweldig is, u en ik, de wilde olijf, we zijn geënt op die edele olijf. En we mogen er helemaal bij horen. Helemaal. Eerst voor de Jood en dan voor de Griek, maar wel helemaal gelijk. We mogen er helemaal bij horen. Dus als het gaat over het leven van het volk Israël, en dat bestaat uit individuele personen, en zo mogen wij er ook op geënt zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus, geldt het ook voor ons individueel. Dus je mag het helemaal persoonlijk naar je toe trekken. Alles wat je dan leest in het boek Hooglied mag iets persoonlijks worden tussen God en jou. De bruidegom en de bruid. Dan weet ik dat mannen soms problemen ermee hebben. Mannen, het komen ook met die 10 dagen mensen naar mij toe. En dan behandelen. Ik ga nu alleen maar naar een punt wat ik heel belangrijk vind op dit moment voor u. Maar dan behandel ik wat meer van het boek Hooglied. En dan komen de mannen naar mij toe. En die zeggen, daar heb ik nou helemaal niks mee. Ik heb er nou helemaal niks mee. Ik zie me nou helemaal niet als een bruid. En dan zeg ik, lieve broer. Heb je nu geen medelijden met die zusters van ons? Die zijn hun hele leven aangesproken als de zonen van God. En die hebben er helemaal geen moeite mee dat ze er helemaal bij horen. En zo is het ook met mannen. Ik spreek dan tot jullie. Die bruid, als je er echt. En ik hoop dat je dat gaat doen. Want je gaat er zoveel uit leren. Dat je gewoon het boek Hooglied stap voor stap gaat bestuderen. Nou, als laatste dan nog. Watchman Nee. Een man die jarenlang in de gevangenis heeft gezeten. 1972 overleden. Doodgemarteld in de gevangenis. Maar deze man heeft zulke prachtige boeken achtergelaten. En een van zijn boeken is Hooglied. Dat deze man inzicht had in het boek Hooglied. En je kunt het gewoon als een dagboekje gaan gebruiken. Dat je gewoon iedere dag 1 of 2 versen neemt. En dat je eigen gaat maken. Deze man zegt zoveel waardevolle dingen. Ook uit het boek Hooglied. Watchman Nee. Voor velen misschien wel bekend. Nou. Wie heeft het geschreven? Want ik moet eventjes. Want ik wil naar vers 6 en 7 van dit. Maar daar wil ik naartoe. Werken. Vanaf. Vers 1, en dan staat er ook, het is een hooglied van Salomo. Nou, ik vind het zo bijzonder dat God Salomo heeft gebruikt voor dit boek. Want Salomo was een man met heel veel wijsheid. Behalve op het gebied van vrouwen. Daar maakte hij een rommeltje van. Was ook het gevolg van 2 in het 10 stammenrijk. De zonde van Salomo met al die vrouwen. Ik denk dat Salomo met al zijn wijsheid niet in de gaten heeft gehad wat voor boek hij geschreven heeft. De wijsheid en de liefde en de passie van de bruidegom voor de bruid. En de passie van de bruid voor de bruidegom, daar heeft hij niks van begrepen. Maar God heeft het hem laten schrijven, zodat wij in 2013 daar ons voordeel mee kunnen halen. Dan moet ik ook nog zeggen, voordat ik begin, dat is heel erg belangrijk. Het boek Hooglied, daar wordt geschreven over borsten en nek en buik en al die dingen. Maar het heeft niks met seksualiteit te maken. Helemaal niks. Het is van een veel grotere orde. Een veel hogere orde. En dan gebruikt God bijvoorbeeld buik of borst of wat dan ook. Of dadelijk het vers waar ik mee ga beginnen. Gebruikt hij alleen maar om ons een klein beetje te laten weten. Mensen, mijn orde is veel groter en mooier en prachtiger. Maar als ik over die dingen spreek, dan kunnen jullie als mensen je een klein beetje voorstellen wat het betekent. Ik wil jullie laten weten, het is zo geweldig bij mij als je mij gaat ontmoeten. Als je met mij gaat leven, als ik tot je mag gaan spreken, dan is dat veel verder dan welke seksuele verrukking dan ook. Dat is aards, dat gaat ook over, dat hebben we in de hemel niet nodig. Maar God wil ons laten weten wat een geweldige toekomst ons wacht. Wat een heerlijkheid het is als we proberen met elkaar ook hier op deze aarde vol te houden, vast te houden, niet op te geven. En niet door welk probleempje we ook tegenkomen ons te laten terneerdrukken of weglopen. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar ik kom regelmatig mensen tegen die dan de kerk hebben verlaten. Die zijn zo teleurgesteld, die zijn uit de kerk gegaan en ze gaan nergens meer naartoe. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik die mensen tegenkom, het zijn nooit sterke christenen. Het zijn nooit sterke christenen, want God weet het, we hebben elkaar nodig. We hebben die kudde nodig, we moeten ons schuren en schaven aan elkaar. Zo moet het, en dat kan als we dicht bij God blijven. Niet als we ver bij God vandaan gaan, dan gaat dat schuren en dat schaven wat grote problemen geven. Maar als we dicht bij God blijven, dan schuren we en worden er alleen maar rijker van. En dat is wat God wil. Nou, ik ga beginnen. Laat hij mij kussen, de bruid. En wat ik u al zei, ik ben gaan houden van die bruid. Laat hij mij kussen. Laat zijn mond mij kussen. De bruid zegt dit tot de vader. En ze wil zo graag dat die bruidegom haar gaat kussen. met de kussen van zijn mond. Nou, en u weet wel wat er gaat gebeuren als vochtige lippen elkaar aanraken. Tegen jonge mensen moet ik ook zeggen, jongens, wees voorzichtig, niet doen. Het is levensgevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. En wat wil God zeggen hiermee? Dat, oh, wat hij voor ons in petto heeft, is nog zoveel heerlijker dan dat. En die bruid, die begon dat een klein beetje te begrijpen. Die begon een klein beetje te voelen wat het betekent als ze die kussen op haar mond kreeg van die bruidegom. Nou, dan moet u met me mee naar Psalm 135. Dan weet u precies wat de bedoeling daarvan is. Psalm 135. Psalm 135, vers 15. Goden van andere volken zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben oren, maar kunnen niet horen. Er komt geen adem uit hun mond. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. En de bruidegom die kan spreken. Ze hebben geen adem in hun mond. Maar onze bruidegom heeft adem in zijn mond. Het is de Heilige Geest. Het is het woord en het is de geest. En die hebben we allebei nodig. Wat we ook denken als gemeente. Welke kleur we ook hebben als gemeente. We hebben het woord nodig. Ja, helemaal. 100%. Maar we hebben ook de geest nodig. 100%. En we kunnen niet alleen met het woord. Want dan verdwalen we. En dat is het machtige. Als deze bruid die had het in de gaten. Dat is wat ik nodig heb. Ik heb zijn woord nodig. En ik heb zijn geest nodig. En die wil ik allebei hebben. En dat is wat. Als je de bruidegom uitdaagt. Het aan de vader vraagt. Dat de bruidegom je wil kussen. Dat die woorden van hem woorden worden van waarheid. Dat door zijn geest je gaat zien waar het eigenlijk op neerkomt. Veel belangrijker dan wat u er vaak van maakt. We zijn zo beperkt in ons voelen, in ons meten, in ons tasten, met elkaar omgaan. We zijn zo beschadigd. En ik blijf niet in die beschadiging zitten. Maar we moeten daar wel reëel in zijn. We doen het allemaal vaak zo menselijk, terwijl we het door zijn woord en door zijn geest moeten doen. Hij moet gaan spreken. Maar dan betekent het ook dat we hem moeten gaan zoeken. Nou, deze bruid die had het in de gaten. En daar ben ik van gaan houden. Ze zegt, jouw liefde is zoeter dan wijn. Nou, over die regel kan je wel een kwartier preken. Jouw liefde is zoeter dan wijn. Als je eens wist wat er in wijn zit. De barmhartige Samaritaan. Wat deed hij? Toen hij die verwonde man zag liggen. Hij gebruikte olie en wijn, staat in de Bijbel, om zijn wonden schoon te maken. Wijn geneest. Wijn maakt ook blij en vrolijk, dat zegt de Bijbel ook. We hebben eeuwig leven doordat we het brood en de wijn gebruiken, Johannes 6. Er zit zoveel in die wijn. Wat betekent het bloed van de Heer Jezus Christus? Maar daarboven, zegt hier, komt nog die liefde van de bruidegom. Jouw liefde is nog zoeter dan die wijn. Nog alles wat ik eruit kan halen met alles wat God heeft bedoeld. En ik hoop de volgende keer als ik mag spreken wat meer over dat avondmaal te zeggen. Jouw liefde is nog zoeter dan die wijn. Zoet is de geur van je huid. De NBG zegt, heerlijk van geur zijn uw oliën. Het druipt er gewoon vanaf. Het is Jezus, het is gewoon de Heilige Geest. Hij is zo vol van de Heilige Geest. Het druipt helemaal van hem af. En dat doet hij om het aan ons te geven. We kunnen nooit vol van de Heilige Geest zijn als we het niet bij hem vandaan halen. Als we dat niet bij hem zijn en gewoon dicht bij hem zijn. Want hij zit zo vol van de oliën. Zijn huid zo vol. Die Heilige Geest druipt er zo van af. Dat als je bij hem bent met een open hart en zegt, Heer, u mag het zeggen. Ja, dan komt het op jou. Dan gaat die Heilige Geest in jou werken. Dan doen dingen die normaal pijn zouden doen helemaal geen pijn meer. Dan is daar die genezing ook van die oliën. Van die parfum. Je naam is een kostbaar parfum, vind ik ook zo mooi. Die bruid ging het ontdekken. Je naam is een kostbaar parfum, weet je. Dat is net als met parfum. Je ziet het niet, maar het is er wel. En dat is ook met de naam van Jezus. Als je die gaat gebruiken, als je vaak wordt het misschien een beetje een gewoontegebaar. Dat je bidt en de naam van Jezus nog eens een keertje aanroept. Maar weet u, het is zo krachtig om die naam van Jezus. Als je bewust die naam van Jezus gaat aanroepen. En je realiseert je wat dat betekent. Die naam is een kostbaar parfum. Weet je, hij is er dan niet, maar hij is er wel. Precies als met parfum. Je ziet die parfum niet, maar je ruikt het wel. En dat ga je dan. Die bruid ontdekte dat. Nou, ik wilde dat ook gaan ontdekken. Ik denk, ja, dat wil ik meemaken. Maar die moet je het helemaal bewust gaan leven. Zoals ook die bruid dat hier deed. Je naam is een kostbaar parfum. Nou, en dat was kostbaar. Toen de Heer Jezus gezalfd werd met mirre, staat er in de NBG. Wat Maria van Magdalena over hem heen goot, was een jaarsalaris. Een jaarsalaris werd er over hem heen gegoten. Het is zo kostbaar. Die naam van Jezus is zo kostbaar. En de Bijbel zegt ons nog, wat je aan de Vader vraagt in mijn naam, zegt Jezus. En waarom zou Jezus dat zeggen? Om ons te helpen niet te praten tegen afgoden. Door te praten in de naam van Jezus weten we dat we het hebben over de enige ware God. Want er zijn zoveel vertakkingen en je kunt over vader en weet ik veel. En ook al die afgoderij, die hebben hun vaders en hun goden en ze roepen maar. Maar onze God is de God van de Heer Jezus Christus. En dan weet God precies tot wie we ons wenden. En niet tot afgoderij, maar alleen tot hem. Die naam is een kostbaar parfum. Daarom houden de meisjes van je. Nou, daar loop ik al een klein beetje erop vooruit. Die meisjes, dat waren de meisjes van Jeruzalem. Dat waren niet de meisjes van Egypte, Cairo of van Babylon. Want het staat voor zonde. Nee, het waren de meisjes van Jeruzalem. Dus dat waren medebroeders en zusters. Dat waren andere gelovigen. En ik vind het zo mooi in het hele boek van Hooglied, dat de bruid op een gegeven moment zegt, meisjes van Jeruzalem, het maakt mij niet uit wat jullie ervan vinden. Het maakt mij niet uit wat jullie doen. Jullie kunnen met elkaar gaan, weet ik veel wat. Ik ga achter hem aan. Ik heb ontdekt wie hij is. Ik ken hem nog niet goed genoeg, maar ik heb een klein beetje ontdekt wie hij is. En ik geef me aan hem over en ik ga achter hem aan en ik ga alleen maar doen wat hij van mij vraagt. Wat jullie ook van me denken. En dan staat hier, daarom houden de meisjes van jou. Dat was met dat kostbare parfum. Dat waren die meisjes van Jeruzalem. Ze houden wel van God. Maar deze bruid die wilde een stapje verder gaan. Die wilde zeggen, joh, ik vind helemaal niks meer belangrijk. Het enige wat ik belangrijk vind, is om achter hem aan te gaan. En dan roept ze het hier uit. Deze bruid, neem mij met je mee. Laten we rennen. Dat zegt ze tegen de bruidegom. Neem mij met je mee. En dat is nou waar God op wacht. Op jou en mij. Dat is wat God nou zo graag wil. Want weet je, God is een gentleman. Hij zegt nooit, joh, ik pak je bij. Je zal moeten. Hij vraagt wat jij zegt, neem mij met je mee. En die bruid, die wilde er haast mee maken. Laten we rennen. Maar op het moment dat jij zegt, neem mij met je mee, dan neemt hij je mee. Dan wacht hij op. Dan verlangt hij naar. Dat is zijn grote liefdewens voor jou. Dat hij graag wil dat je dat uitroept en dat je hem overgeeft. Neem mij met je mee. Dat is intimiteit. Laten we rennen. En dan moet je kijken. Ja, als u er thuis nog eens eventjes rustig naar kijkt. Als u het weer opnieuw leest. Moet je kijken. Mijn koning staat er dan. De eerste keer dat ik het las. Ik denk, wat mijn koning? Ze heeft toch, het is toch een spel met bruid en bruidegom. Waarom mijn koning? Totdat ik ging begrijpen wat het betekende. Mijn koning. De bruidegom kan nooit je bruidegom worden. als hij niet eerst je koning is. En die bruid had het in de gaten. Ik wil hem als mijn bruidegom, maar hij moet eerst mijn koning zijn. Hij moet eerst de heer van mijn leven zijn. Hij moet eerst diegene zijn die het voor het zeggen heeft. Hij moet het voor het zeggen hebben. Niet ik, maar hij. Mijn koning. En hij brengt mij in zijn kamers. Want dat doet hij dan. Als je zegt, neem mij met je mee, neemt hij je gelijk mee naar zijn kamers. Naar de plek van intimiteit. Hij neemt je niet mee naar zijn studeerkamer. Hij neemt je niet mee naar de ontvangsthal. Hij neemt je mee naar zijn kamers. Daar is intimiteit. Daar durf je alles te zeggen. En mensen, ik moet het je eerlijk zeggen. Ik ken u niet. In de 10 dagen leer ik mensen kennen doordat ik met ze praat. Maar er zijn zo ongelooflijk veel mensen die durven dat niet. Die zijn zo bang voor alles wat ze hebben gedaan en meegemaakt. En fout hebben gedaan. Dat ze dat niet durven om in die intimiteit te komen. Terwijl de bruidegom zegt, bruidje alsjeblieft. Alsjeblieft, vraag aan mij, neem mij met je mee. En ik neem je mee naar mijn kamers. En daar kun je alles delen. Alles, 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 alles. Het kan nooit gek genoeg zijn bij hem. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Hij weet in welke wereld we leven. Hij weet hoe beperkt we zijn. Hij weet hoe hard we hem nodig hebben. En hij wil dat zo graag om jou mee te nemen naar zijn kamers. Meisjes van Jeruzalem in vers 5. Donker ben ik en mooi, want hier heb je het dan. Hier deze bruid had het ontdekt. Ze had ontdekt dat ze donker was. Ze had ontdekt dat ze zondig was. Dat is niet omdat ze van het negroïde geslacht was. Daar kom ik dadelijk op terug, want de Bijbel zegt dat ook. Ze had ontdekt dat ze zondig was. Donker ben ik. Ze kende haar fouten. Ze wist hoe beperkt ze was. Ze wist hoe eigengereid ze was. Hoe ze op zichzelf lette. Meer dan op die ander. Meer dan op hem. Ze wist het allemaal. Maar wat zij uitroept, en dat geldt ook voor u en het geldt voor mij. En het was voor mij de allereerste keer vooral. En nog wel, als ik soms een beetje verdrietig ben, dan lees ik weer het eerste gedeelte weer van Hooglied. En dan word ik weer helemaal, helemaal blij. Ook wat die donker ben ik. En mooi. De NBG zegt toch bekoorlijk. Ze wist dat ze zondig was. Maar ook dat ze bekoorlijk was. Dat de bruidegom haar mooi vond. En dat is zo belangrijk. Lieve mensen, dat is van wezenlijk belang. Een heel mooi voorbeeld daarvan is Petrus. Als Petrus de Heere Jezus 3 keer verloochent voor zijn sterven. 3 keer. Petrus wist dat hij zondig was. Tjoe, wat heeft hij gehuild? Wat heeft hij daar een verdriet van gehad? Toen hij de Heere Jezus in de ogen keek, die achterom keek. Toen de haan kraaide. En ze hun ogen elkaar troffen. Wat heeft hij gehuild? Wat heeft hij een verdriet gehad? Wat heeft Petrus zich rot gevoeld? Wat heeft Petrus geweten dat hij donker was? Maar dan komt daar het mooie moment aan de oever van het meer van Galilea. Als daar de Heere Jezus al wat visjes heeft klaargemaakt en zij daar aan het vissen zijn. En ze komen tot ontdekking dat dat de Heer Jezus is die daar is. En de Heer Jezus die haalt Petrus naar voren. Zegt Petrus, heb jij mij lief? Ja Heer, u weet dat ik u lief heb. Petrus, heb jij mij meer lief dan deze? Ja, natuurlijk, Heer, u weet dat ik u lief heb, toch? U weet het. Petrus, heb jij mij echt lief? Wat lief van de Heer, hè? 3 keer verraden, 3 keer rechtgezet. En God wil dat u en ik het recht zetten. De oplossing ligt in het recht zetten. Wat heeft Petrus geweten dat hij donker was, doch bekoorlijk. Wat een vreugde zal dat geweest zijn voor deze man van God. Toen Jezus dat 3 keer aan hem had gevraagd en hij wist, Het is over en uit. Het is vergeven. Ik kan het achter mij laten. Donker ben ik en mooi. En het Hooglied gaat verder als de tenten van Kedar. Nou, Kedar was de tweede zoon van Ismaël, dus dat klopt ook niet helemaal. Het was ook niet kosher. Dat was niet wat God had bedoeld. God had Isaac bedoeld en niet Ismaël. En in Jesaja kom je dat ook weer tegen, die tenten van Kedar. Dat waren geitenhoeders en schapenhoeders. Dat was een stinkbende. Als de tenten van, dat is dat donker zijn. Maar dan staat er als het doek van Salomo's tent. Ik heb geen tijd ervoor, maar dat is zo geweldig mooi. Nou, ik wil toch even. Mag wel even, hè? Mag wel even. Dan ga ik even, moet je even kijken naar Openbaringen 19. Openbaringen 19. Openbaringen 19, vers 7. Laten we blij zijn en jubelen. Vers 7 van hoofdstuk 19. Laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Ze mag zich kleden in zuiver, stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Nou, dat is dat stralende linnen waarin Hooglied over gesproken wordt. Als het doek van Salomo's tenten. Fijn linnen staat er in een andere vertaling. Weet je, dat is onze toekomst. Daar gaat het God om. Dat is het plan wat God heeft met uw leven. En als we ons dat realiseren en daarbij stil gaan staan, dan moeten we tot de conclusie komen dat eigenlijk op deze aarde geen enkel ding belangrijk is dan alleen maar daarvoor te gaan. En ik gebruik wel eens het verhaal, toen ik nog bij Open Doors werkte. Toen was ik een keer in Zuid-Afrika en mijn collega in Zuid-Afrika was, voordat hij bij Open Doors kwam werken, journalist van de grote krant van Johannesburg. En toen was er net in Kwasi Sabantu, misschien hebben u enkele van u er wel van gehoord, bij Erlo Stegen, was er een opwekking onder de Zulus. Een geweldige beweging is dat geweest. Ik ben daar geweest dan met deze ex-journalist, want die moest nog, deed hij af en toe wel eens erbij, een artikel maken over wat daar gebeurde. Dus ik mocht lekker vooraan zitten om al die dingen mee te maken. Om al die verhalen te horen. En toen gingen we ook naar Lydia. En Lydia was een meisje, ze is later ook bij In de Ruimte geweest, bij Herman Terwelle. Lydia was gestorven, maar weer opgestaan uit de dood. Maar voordat ze stierf, dus wij gingen met tante en de moeder gingen we naar het huisje waar het allemaal gebeurde. En toen vertelde ze het verhaal. Voordat Lydia stierf, heeft ze een aantal dagen in coma gelegen. Maar ze sprak wel. Ik weet niet precies hoe dat er in elkaar zit, maar in ieder geval ze sprak. En Erlo Stegen en het hele team, die zaten altijd bij haar bed. En alles wat ze vertelde, dat schreven ze op. Als je ik ben heel veel van die lessen ben ik al vergeten. Heel dom van mij, want dat had ik allemaal natuurlijk moeten noteren en niet kwijtraken. Maar daar ben ik wel. Maar een paar dingen, die kan ik me nog herinneren. Toen ze daar het team van Erlo Stegen ons dat vertelde. Dat terwijl ze daar zaten en ze vertelde dat ze zag, Lydia zag de Heer Jezus op een berg staan en die nodigde haar uit. Kom. 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 En ze vertelde dat het pad naar boven was zo smal dat af en toe kon je alleen maar lopen door je voeten achter elkaar te zetten. Zo smal was dat smalle pad naar de Heer. En aan de kant, daar waren mensen gaan zitten. Nou, die hadden een biertje en een sigaretje en die hadden een gezellig christen, hè, die daar zaten. Maar God gebruikte om de mensen te waarschuwen dat ze het niet gemakkelijk moesten nemen, maar dat ze weer op dat smalle pad moesten gaan lopen, omdat hij zo graag wilde dat ze boven kwamen bij hem. En hij deed iedere keer die uitnodiging. En op een gegeven moment waren er, en dat liet de Heer ook aan Lydia zien, waren er mensen, en ze hadden mooie, keurige, witte kleren aan, want je kan natuurlijk naar de Heer Jezus toe gaan alleen maar met witte kleren aan. Maar toen zei de Heer Jezus tegen een paar mensen die ook aan het klimmen waren naar boven, van jullie moeten eerst terug, want jullie hebben vlekjes op jullie witte kleren. Ik zie zelfs dat het bij jullie nog een band loopt naar iemand in het dal. En dat moet je eerst op orde maken. Nou, zo kreeg Lydia al die geweldige lessen, die gaf zij door. Nou, na een aantal dagen overleed ze en ze lag een paar dagen boven aarde. Nou, in Zululand is het zo dat als iemand overlijdt in die demonische wereld, want daar heb ik dan allemaal geen tijd om dat te vertellen, maar dat is echt een vreselijke demonische wereld. Ze waren erbij. Dus ook in het huisje waar dan op een gegeven moment een aantal dagen was overleden. En een tante die zit met de rug naar de kist toe, gewoon te waken. En die dut een beetje in. En op een gegeven moment, als ze dan een beetje aan het indutten is, hoort ze ineens een gekraak. En kijkt ze om. En er zit ineens Lydia rechtop in de doodskist. En Lydia die vertelt zo dat hele verhaal. Dus Lydia gaat ook vertellen wat ze dan in de hemel gezien heeft. En wat de Heer Jezus tot haar heeft gezegd. En op een gegeven moment zeg ik tegen Lydia: maar Lydia, was je dan niet vreselijk verdrietig dat je weer terug moest naar de aarde? En ik weet nog, ze legde de hand op mijn arm. Ze zei: broeder Jan, je begrijpt er helemaal niks van. Ik zei: nee, dat klopt, Lydia. Ze zegt: als de Heer Jezus tegen je zegt dat je terug moet, ga je graag terug. Als hij het zegt, ga je graag terug. En dan doet ze een uitspraak, ze zegt: wat is de hemel? De hemel is pure gehoorzaamheid. En dat is wat God ons wil leren hier op deze aarde, dwars door al die moeilijkheden heen. Als God zegt, spreekt, doe je het graag. En dat moeten we leren ook in die intimiteit met hem, dat als hij spreekt, dat je het graag doet, hoe moeilijk het soms ook is. Want soms vind ik het best wel spannend. God zegt ook wel eens dingen die ik moet doen. Soms wil het ook nog niet gelijk. Dan denk ik, nou, moet ik nog even de tijd voor nemen. Maar als je het dan doet, dan zit daar zoveel zegen en zoveel vrucht in. En dat is wat God wil. Dat je, als hij gaat spreken, en je weet het. Dat is heel stom. Ik schiet me ineens te binnen. Jaren geleden. Ik kreeg in Ermelo woonding en hadden we in de gemeente in Ermelo hadden we een hele lieve zus. Moes Schaap heette die. En Moes Schaap zat in een rolstoel. En heel vaak zondags dan kwam ze bij ons. En dan aten ze met ons mee. Kwam ze met haar man. Maar wij hadden vloerbedekking. En ze wilde niet dat die rolstoel de vloerbedekking vuil maakte. Dus bij de ingang, bij de voordeur. Dan liet ze zich uit die rolstoel vallen op haar knieën op die mat. En dan ging ze zo op haar knieën ging ze door de kamer. En dan hees ze zich op de bank. En dan zat ze en hadden we een geweldige tijd met elkaar. Dus dat gebeurde op een zondag ook weer een keer. Ja, en het schiet me zo ineens te binnen. En de Heer zegt, ze zat op die bank. En de Heer zegt tegen me: je moet voor haar bidden, want ik ga haar genezen. Ja. Ik zei: Moes Schaap, de Heer zegt tegen me dat ik voor u moet gaan bidden, want hij gaat u genezen. Nou Jan, wat let je? Ja, ik denk. Nou, ik ben gehoorzaam. En ik bid voor haar. Oké. Maar ja, er gebeurde helemaal niks. Dus ze ging na verloop van tijd op de knieën naar de voordeur. Daar stond de rolstoel. Ze hees zich in die rolstoel en daar gingen ze weer. De volgende dag, ik had mijn studeerkamer op de eerste etage. En normaal kijk ik heel vaak naar buiten, maar dat had ik toen niet gedaan. Op een gegeven moment kijk ik naar buiten. En er loopt Moes Schaap. En die komt naar de voordeur en zegt: Jan, ik loop hier al een half uur. Weet je, als God spreekt, dan weet je dat hij spreekt. Hoe moeilijk het ook is. Dat wilde ik daarmee meegeven. Als God spreekt, dan weet je dat hij spreekt. En daar moeten we op wachten. Daarom moeten we hem zoeken. Daarom moeten we stil zijn. Waarom was nou deze lieve... Nou ga ik toch naar het einde. Waarom was deze lieve bruid donker geworden? Niet omdat ze van het negeroïde geslacht was. Ze zegt het zelf. Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben. Omdat de zon mij heeft gebrand. Mijn moeders zonen waren hard voor mij. Nou, als je Galaten 4, vers 26, kun je zien, het hemels Jeruzalem is de moeder. Nou, in ieder geval, we hadden hier ook te maken met broers uit de kerk. Mijn moeders zonen waren hard voor mij. Ik moest hun wijngaarden bewaken. En dat is vaak een van de grote dingen die wij fout doen in het leven. Dat we de dingen doen van anderen. Maar niet de dingen die God voor ons heeft. En het kan zijn dat je je hele leven bezig bent met hele goede dingen. Maar het waren niet de dingen van God. Dat deed ook deze bruid. Maar wat deze bruid wilde zeggen, daardoor was ze ook donker geworden. Want je bent op een hellend vlak. Hoe goed het misschien ook is wat je doet. Misschien doe je geweldig werk. Maar wat God van je vraagt is dat je doet. Maar wat God wil is dat je doet wat hij van je vraagt. Dat is weer zoeken. Dat is weer echt naar een beetje. Dan moet ik zeggen in de gemeente, dat als u nu een taak heeft, is het niet de bedoeling. Ik waarschuw u, echt. Dat u niet zegt, nou ik leg al mijn taken neer. En ik ga nu zoeken wat God voor mij heeft. Dat mag niet. Dat mag echt niet. Want je moet echt zorgen dat als je een taak hebt in de gemeente, dat als God wat anders voor je heeft, dat eerst jouw positie door een ander is ingenomen. In goede orde. En je mag niet zeggen, nou ik heb nu deze boodschap gehoord, ik ga nu de Heer zoeken en ik doe niks meer. Dat mag niet, dan bent u ook tegen de wil van de Heer. Maar God wil wel tegen u zeggen dat als wij niet de dingen doen die God voor ons heeft, dan kunnen we op het hellende vlak bezig zijn. Dan kunnen we donker worden, dan kunnen we gaan zondigen omdat we niet de dingen doen die God voor ons heeft. Dan kunnen er grote gevaren in zitten en dat heb je vaak in leidinggevende posities. Want laten we nou toch eerlijk zijn, als iemand in een gemeente je een bepaalde taak wil geven, een bepaalde leidinggevende, dan is het helemaal niet vreemd dat dat gepaard kan gaan met een beetje trots. Dat je jezelf, ik weet er zelf alles van, dat je je een beetje trots voelt. En dan kunnen er enorme gevaren in zitten. En daarom zegt God, zo moet het bij jullie niet zijn. Jullie moeten de dingen doen die ik voor jou heb. Want ik ken jou. Ik weet wie het Matthias of Barnabas is. Ik weet als je het lot werpt welke van de twee ik voor ogen heb. Want ik zie het hart aan. En dat is ook met functies en met taken in de gemeente. Je moet zoeken naar datgene wat God voor jou heeft. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. En dat is zo wezenlijk belangrijk. Daardoor was ze zwart geworden. Donker ben ik, doch bekoorlijk. En niet vergeten, doch bekoorlijk. Want in je strijd vindt God je bekoorlijk en mooi. Zeg mij toch, mijn allerliefste. Waar laat jij je kudde weiden? Waar laat jij die 's middags rusten? En er staat in de NBG op de middag. En dat is ook weer zo mooi. Op de middag is het moment ook waarop Jezus stierf. Jezus stierf ook op de middag. Als de zon het hoogst staat op dat moment. Dat lijden van Jezus vond plaats van zo'n 12 tot 3 uur. Dus op de middag. En hier, zeg mij toch, mijn allerliefste, waar laat jij je kudde weiden? En ze spreekt hier tot de bruidegom. Waar laat jij die op de middag rusten? Laat me toch niet dwalend. En de NBG zegt, als een gesluierde. Laat me toch niet als een dwalend, zegt de NBV. De NBG zegt als gesluierde. Weet je, een gesluierde, dat waren prostituees. Die mochten een andere lichaamsdelen laten zien, maar niet hun gezicht. En dat wilden ze niet. Laat mij toch niet dwalen of laat mij niet als een gesluierde langs de kudde van je vrienden gaan. En dat is van zo wezenlijk belang. Dat is een van de redenen dat ik ook dacht, ik wil hier naartoe werken. Ten eerste naar die wijngaard, dat we gaan zoeken naar die wijngaard. Maar ten tweede, wat heel erg belangrijk ook is, dat, en de bruid heeft dat in de gaten, laat me toch niet dwalend of als gesluierde langs de kudde van je vrienden gaan. Weet u? Laat mij toch niet langs de kudde van je vrienden gaan. Ze wilden naar de kudde van de bruidegom. Ze wilden niet naar de kudde van de vrienden. Ze wilden niet mensen volgen. Ze wilden niet bepaalde leiders volgen. Ze wilden de bruidegom volgen, maar niet de vrienden van die bruidegom. Ze wilden het woord van God horen uit zijn mond en niet wat anderen ervan vonden met al hun gedachten en denkbeelden en ideeën en weet ik veel wat voor verwarring er ook komt. En daar ben ik mee begonnen, omdat ik daar zo bij bepaald werd terwijl ik daar zat. We leven in een tijd dat er allerlei rare leer over ons heen gaan komen. En ik kan u zeggen, broeders en zussen, het wordt nog veel erger. Het gaat nog veel erger worden. Het gaat nog veel erger worden. Satan zal er alles aan doen om de gemeente van Jezus Christus kapot te maken. Om ons allemaal het bos in te sturen en de weg kwijt te raken. Door allerlei valse leer en pijn en haat en nijd en weet ik veel. Want hij weet dat hij moet stuk maken zolang hij nog die kans heeft. Want binnenkort komt de Heer Jezus terug. En het enige wat God tot jou wil zeggen, ik ben de bruidegom. En ik verlang naar jou als bruid. Ik wil jou bij mij in de hemel. En zoek het dan niet bij de vrienden van de kudde. Bij de kudde van de vrienden. Maar zoek het bij de kudde van de bruidegom. Richt je op Jezus alleen. Zoek hem. En het enige wat ik kan zeggen, ik kan daar verder ook niks doen. Ik hoop dat de muzikanten even naar het podium willen komen als het kan. Om dat heerlijke lied Heilig met ons te zingen. Dan wil ik daarmee afsluiten. Als jullie dat lied zingen, wil ik graag nog een, als we het gezongen hebben, een gebed uitspreken. Maar dat is wat de bruidegom wil. Hij wil zo graag. Zo in die intimiteit met jou. Hij wil zo graag dat je je hele hebben en houden aan hem gaat overgeven. En dat je van daaruit gaat leven. Want dan kun je de eindstreep behalen. Dat is wat hij wil. Hij heeft jou op het oog voor de hemel. Hij heeft jou op het oog om... We hebben de eeuwen nodig, de eeuwigheid nodig. We zullen nooit gaan beseffen hoe lief, hoe goed en geweldig die is. Daar hebben we een eeuwigheid voor nodig. En daar wil hij jou hebben. En zoek hem dan ook.